We gaan terug met de Bijbelstudies van start. We hebben voor het zomerseizoen begon hoofdzakelijk nagedacht na de inleiding over de proloog in het Marcus-evangelie. En het is mijn bedoeling om vanavond, wat we in ongeveer 2,5 studie gezien hebben, samen te vatten, zodat we opnieuw eigenlijk het nieuwe seizoen kunnen van start gaan met een opfrissing. En bij wijze van aanvang zou ik graag met jullie opnieuw ook de proloog van het Marcus-evangelie samen lezen. Dit zegt Gods woord, begin van het evangelie van Jezus Christus, zoals geschreven staat in de profeet Jesaja. Zie, ik zend mijn bode voor u uit die uw weg zal bereiden. Stem van een roepende in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Johannes kwam en doopte in de woestijn en predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. En het hele Judese land en alle Jeruzalemmers liepen uit naar hem toe en werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes was gekleed in kameelhaar en een leren gordel om zijn lendenen en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte aldus, na mij komt hij die sterker is dan ik. Wiens schoenriem en ik niet waar ben neerbukkend los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Gebeurt in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik welbehagen gevonden. Stond, dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij was in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God en zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft in het evangelie. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik wil terug beginnen met uw aandacht te vestigen op het belang van deze inleiding. Want iedere christen die is ervan overtuigd dat het evangelie naar Marcus, de inhoud daarvan, geïnspireerd is door de geest van God. Maar als de inhoud geïnspireerd is, dan moet ook de structuur van het boek en de verhaallijn van het boek geïnspireerd zijn. En dat is nu iets wat ik persoonlijk vind, dat een stuk verwaarloosd wordt, weinig ernstig genomen wordt. Kijk maar naar onze gewoonte om de Bijbel te lezen. We lezen meestal betrekkelijk korte stukjes. Nu, korte stukken lezen schenkt u aan het eind van de dag geen overzicht en geen inzicht in het boek. U gaat toch ook niet naar een film kijken die 2 uur duurt en voor jezelf beslissen van we gaan elke dag 10 minuutjes kijken. Ik denk dat heel moeilijk zal zijn om uiteindelijk het verhaal in de film vast te houden, om inzicht te krijgen in het verhaal van de film, om het overzicht te bewaren van wat er allemaal gebeurd is. Dus als dit al zo haalt voor een film, hoeveel te meer voor wat ons in Marcus vertaald wordt. Want onze God is mens geworden, dat geloven we allemaal, en we kunnen hem pas leren kennen door zijn levensverhaal. Zo leren wij elkaar ook toch kennen. Hoe meer dat we vertrouwd raken met elkanders verhaal, hoe beter we elkaar leren kennen. Zo ook met onze Heer. Dus het belang van zo'n inleiding, zo'n proloog, kan vanuit dat oogpunt ook niet overschat worden. Want zoals u allen weet, is Marcus zijn verhaal over Jezus' leven betrekkelijk kort. Dus dat betekent dat hij heel selectief de gebeurtenissen heeft gekozen om zo zijn verhaal samen te stellen. En wat heeft die keuze bepaald? Wat heeft die selectie bepaald? Wel, de invalshoek van waaruit dat hij wil dat we naar Jezus gaan kijken. En daarom is de proloog en de openingszin zo belangrijk. Oorspronkelijk was de vorm van het Marcus-evangelie een boekrol. Nu, een boekrol heeft geen index, geen inhoudstafel. Dus om een goed beeld te krijgen van waar het boek over handelt, moet je als het ware, wanneer dat je de boekrol opendoet, meteen al kunnen zien waar het boek over gaat. En daarom werd er heel veel aandacht besteed aan de inleiding, aan de proloog. Ik heb het ook al vroeger gezegd, het is een antieke biografie. En een antieke biografie, dan moet je nu eenmaal meteen een invalshoek lezen om het verhaal te kunnen begrijpen. En zo'n invalshoek schetst eigenlijk een volledig wereldbeeld. En de invalshoek van Marcus is heel duidelijk. Van meet af aan geeft hij u kennis van de profeet Jesaja. Straks kom ik daarop terug. Dus het is heel belangrijk om nogmaals te zien dat zo'n proloog een beknopte schets geeft van allereerst de context van het boek, het grote verhaal waartegen dat je dit boek moet lezen, de achtergrond, en anderzijds moet het ook al een beknopte schets geven van de verhaallijn van het boek. Nu, wat de achtergrond betreft, de context van het boek, hebben we inderdaad Jesaja en eraan verbonden een citaat uit de profeet Maleachi, daar kom ik straks op terecht. De context is Jesaja's nieuwe exodus. En de verhaallijn van het boek zal uiteindelijk duidelijk aangegeven worden in die inleiding. We gaan eerst kennis maken met Johannes de Doper. En vervolgens gaan we kennis maken met Jezus die zich laat dopen door Johannes de Doper. En dan gebeurt er een bijzondere gebeurtenis. Dus wat dat zo uniek is in het Marcus-evangelie, in vergelijking met andere evangeliën, is dat je Jezus zijn oorsprong, zijn ware identiteit, niet voorgesteld krijgt aan de hand van een geboortegeschiedenis of een geslachtsregister. Nee, Marcus toont dus meteen dat je Jezus oorsprong, zijn ware identiteit, moet gaan zoeken in het profetische woord. Alleen zo kan je begrijpen vanuit Marcus' oogpunt het verhaal dat hij ons vertelt. Anders ga je eigenlijk de clou van de zaak missen in het evangelie. Dat er heel veel aan je voorbij gaan. Nu, als ik spreek over het profetische woord, dan heb ik het niet over wat zo hangbaar is onder ons evangelische christenen. Letterlijke voorzeggingen die precies tot de details zeggen wat er staat te gebeuren. Nee, zo heb ik het niet over het profetische woord. En hoe meer ik met het profetische woord vertrouwd raak, hoe meer ik begin te beseffen dat er al weinig Madame Blanche gehalte in zit. Ik geloof dat het profetische woord eigenlijk de gebeurtenissen van Israëls geschiedenis in het verleden gaat gebruiken om iets te zeggen over wat God in de toekomst zal doen. Kijk, Gods karakter is onveranderlijk. Als er bijvoorbeeld een oordeel aangekondigd wordt over Jeruzalem, en Jeruzalem gedraagt zich als, ik zeg maar, Babylon, gedraagt zich als Edom, ja, dan denk ik dat het heel voor de hand liggend is dat het oordeel dat Jeruzalem te wachten staat gelijk is aan het oordeel over Babylon en Edom gekomen is. Vandaar dat je dan ziet dat er teruggegrepen wordt naar die profetieën. Ja. Kan je mij een beetje volgen? En hoe meer ik de schrift lees, hoe meer ik zie dat er weinig Madame Blanche gehalte inzit. Ik denk dat het voor u gaat duidelijker worden als we doorheen dit evangelie steeds meer gaan zien hoe we daar ook naar terug verwezen wordt. Dan gaan we nog een stapje verder en gaan we ons terug vergewissen van de situatieschets van Marcus wat de historische achtergrond betreft, waartegen dat we dit evangelie moeten gaan lezen. Begin van het evangelie van Jezus Christus, ze opent dit evangelie zoals geschreven staat in de profeet Jesaja. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die uw weg zal bereiden. Stem van een roepen in de woestijn, bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Onze benadering, om u terug even in herinnering te brengen, is dat wij vers 1 tot 3, die hier geprojecteerd wordt, dat dit de openingszin en de volledige titel van het boek betreft. Vele uitleggers gaan dit niet doen. Zij gaan zeggen, kijk, begin van het evangelie van Jezus Christus, punt. Volgende zin, zoals geschreven staat. We gaan de meeste uitleggers behandelen. En dan zijn die citaten uit Jesaja, dat is eigenlijk het citaat uit Jesaja, dit komt uit Maleachi, hè, maar je ziet dat je er meteen al een insluiting hebt, profeet Jesaja, en dan wordt Jesaja geciteerd. Dus het vormt eigenlijk een insluiting. Voordeel is, als je het ziet zoals ik het eigenlijk gepresenteerd heb, dat je een heel belangrijke vaststelling kan doen, namelijk dat het niet gaat zoals vele uitleggers denken, om te tonen dat Johannes de Doper de wegbereider is naar de schriften. Maar valt de klemtoon nu niet op de wegbereider, maar op wie na hem komt. Het gaat niet om de bode, maar om wie na hem komt. Heel belangrijk om te zien. En Marcus combineert hier eigenlijk twee heel belangrijke schriftplaatsen in de traditie van Israël. En ze hebben samen één gemene deler. Samen dezelfde noemer. Dat ze beiden terugverwijzen in het taalgebruik naar de vroegere Exodus. Straks daar meer over. Vele uitleggers denken ook dat er hier een derde schriftplaats in betrokken is. Die derde schriftplaats is Exodus 23, vers 20. Die zendt een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Het gaat over het zenden van de engel, zoals ook in Malachi gesproken wordt over ik zie, ik zend mijn engel of mijn bode. Hetzelfde woord, we kunnen het gewoon gelijk vertalen. Dus men ziet daar een verwijzing naar Exodus 23. Nu, ik geloof niet dat dit hier de bedoeling is, want beide teksten, zowel Malachi 3 vers 1 als Jesaja 40, hebben eenzelfde onderwerp, namelijk dat Yahweh tot zijn volk zal komen. Terwijl Exodus 23 ligt de klemtoon dat God een engel voor zijn volk zal uitsturen om hen te brengen naar het beloofde land. Ik sluit er heel nauw bij aan, ik zal u ook tonen waarom, maar ik geloof, in navolging van velen, dat het gaat om een combinatie die Marcus hier maakt tussen Jesaja 40 en Malachi hoofdstuk 3. En de link ga ik proberen nogmaals te verduidelijken. Maar ik denk dat dat wel een beetje ver zit bij iedereen en toch heel belangrijk is om te zien. Maar eerst wil ik de tekst van Malachi 3 oppikken. En u ziet, ik heb er Exodus 23 vers 20 onder gezet, omdat ik geloof dat Exodus 23 vers 20 niet de achtergrond vormt voor de inleiding van Marcus, maar wel voor de gedachtegang in Malachi. Wat is de situatie in het boek Malachi? Even situeren. Malachi profeteert ongeveer 100-150 jaar daartussenin, nadat er een klein groepje mensen, ongeveer 50.000 mensen, teruggekeerd zijn uit de Babylonische ballingschap. Ze zijn nu 150 jaar in het land en de algemene teneur onder Gods volk is dat ze eigenlijk teleurgesteld zijn in Yahweh. Waar is de belofte van zijn komst? We zijn nu al 100-150 jaar in het land en Yahweh is nog nooit tot ons, tot zijn tempel teruggekomen. En het gaat dan niet voor de wind, veel zit tegen en ze denken dat Yahweh zich niet houdt aan zijn verbond. Yahweh is niet trouw aan zijn verbond. Maar de Heer stuurt de profeet Malachi om het volk erop te wijzen. Een klein momentje. Wie is er eigenlijk niet trouw aan wie? En hij gaat er het volk opwijzen dat het niet Yahweh is die ontrouw is, maar het volk dat ontrouw is ten opzichte van Yahweh. Want ze brengen de Heere scharminkels van offers. Ze geven de Heere zijn tiende niet. Hun gedrag vloeit eigenlijk voort uit de ontrouw van de priester. De zonen van Levi worden ze genoemd in het boek Malachi. Want de zonen van Levi, de priesters, die gaan eigenlijk het volk voor. Zo priesters of volk. Waardoor worden ze gekenmerkt wel, ze eren hun vrouwen niet in hun huwelijk. Doen hun vrouwen tekort. Ze plegen overspel. En echtbreuk typeert de priesters in Jeruzalem. Ze onderwijzen het woord niet naar waarheid. Nu zegt de Heere, jullie zien uit naar mij, wel, ik zal komen. En dat is wat Malachi aankondigt. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heer die u aan het zoeken bent. U zegt, waar is hij, waar is hij, waar is hij? Wel, hij zal komen, zegt Malachi. Maar moest hij nu komen, zoals dat jullie nu zijn, wat zal hij met jullie moeten doen? Zal hij jullie zegenen? Nee, de vloek van het verbond staat jullie te wachten en niet de zegen. En daarom, om jullie voor te bereiden op mijn plotselinge komst naar de tempel, zal ik mijn bode sturen om voor mij de weg te bereiden, dat ik kan komen in zegen en niet in oordeel. Waarom die vloek? Dat ga ik u proberen nogmaals te verduidelijken. Vandaar die zinspeling op Exodus 23, vers 20. Als je het verder leest, Exodus 23 vanaf vers 20, dan ga je zien dat de Heer hier aan het volk belooft, kijk, ik zal mijn engel voor je uitsturen, hij zal waken over jullie welzijn tijdens de reis, en hij zal jullie brengen in het land. En hij zal jullie beschermen, en hij zal de Kanaanieten voor jullie uitdrijven, hij zal de Kanaanieten voor jullie vernietigen, zodat jullie het erfdeel dat ik klaargemaakt heb in bezit kan nemen. Maar zie je, de Heere zinspeelt eigenlijk op die eerste maal dat die engel naar het land gaat. Dat ik ga ook een engel sturen naar het land, mijn bode. Maar doordat het volk nu zo leeft, als de Kanaanieten van weleer, ja, als God die Kanaanieten uitgedreven heeft, omwille van hun immoraliteit, als zijn volk in het land in dezelfde toestand bevonden wordt, wat denk je dat hij met hen zal doen? Snap je nu waarom? Vloek en geen zegen. Dat is het hele punt. Dus die engel van de Heer, die vormt nu, in de nieuwe Exodus die aangekondigd wordt, een ernstige bedreiging voor Israël in het land. Ja? Hij vormt een ernstige bedreiging voor hen. Want Israël is zo afgodisch en zo immoreel als de Kanaanitische volkeren. Dus, dat betekent dat God zegt in zijn genade, ik zal mijn engel sturen, en als je naar hem luistert, dat wordt trouwens ook in Exodus 23 gezegd, dat ze moeten opletten van nu weer spannend te zijn, als ze naar hem luisteren, en zich laten terugvoeren tot de vaderen, en opnieuw Gods woord gaan gehoorzamen, zich gaan heroriënteren op Yahweh in gehoorzaamheid, dan zal Yahweh komen tot zijn tempel met zegen en herstel. Want de komst die aangekondigd wordt in Malachi is de grote dag van de Heer. Nu is het erop of eronder voor Israël. Ja. Goed, is dat een klein beetje duidelijk?
Was die tijd dan zo anders als de tijd in de dagen van Jezus?
Hoe bedoel je, de toestand van het volk?
Ja, toen kwam Jezus effectief natuurlijk, hè, aan die bodem.
Ja, maar hier wordt het aangekondigd. Het duurt dan nog 400 jaar tussen Malachi en Johannes de Doop.
Maar ja,
die engel van de Heer komt niet in de dagen van Malachi, die engel van de Heer, en dat is nu het ganse punt, is Johannes de Doper. Hij moet het volk voorbereiden op de komst van Yahweh. Dat is het ganse punt. Dus in die 400 jaar, dit is eigenlijk een woord dat inslaat als een bom in mensen, die moet je begrijpen dat God 400 jaar niet meer spreekt. Hè? Tussen dit woord, boek Malachi, en Johannes de Doper, spreekt God niet. En het is een heel turbulente periode in Israëls geschiedenis. En God spreekt niet. Dit is zijn laatste woord. En daar moeten ze gehoor aan geven. Ja? Dus dat is de toestand van Gods volk. Zo treffen we ze aan 100, 150 jaar na de ballingschap. En zoals ik al aangaf, zien ze uit naar de komst van Yahweh tot zijn tempel. Zoals hij eertijds beloofd had. Nu eertijds beloofd, nu moeten we terug in de geschiedenis, is in de dagen van de profeet Jesaja. En dat is nu de link tussen Malachi 3 en de profeet Jesaja. Namelijk Jesaja 40 vers 3. Jesaja 40 is het grote middenblok van de profeet Jesaja. En het opent met de woorden, troost, troost mijn volk. Zeg dat Israël zijn zonde heeft uitgeboet. Yahweh komt tot zijn volk om hen te verlossen uit de ballingschap. Zie je, hier komt het vandaan. Yahweh komt tot zijn volk. Hij zal hen verlossen en uitleiden. Israël is in ballingschap. Jesaja profeteert met het oog op hen die in ballingschap zullen zijn. De laatste generatie, zeg maar. En hij zegt, hij kondigt aan in 40, dat Israël zich moet voorbereiden, ja, op een nieuwe exodus. Op een uittocht uit Babylon, terug tot Yahweh. Dat is het ganse punt. Nu, die nieuwe uittocht, hoe ziet die eruit in het boek Jesaja? Heel eenvoudig, net zoals de eerste exodus. De Heer zal met macht, met grote machtige daden, zijn volk verlossen. Zo wordt het aangekondigd in Jesaja. In navolging van de eerste exodus, hè, de 10 plagen waarin dat de Heer de hoden van Egypte afpoeiert. Vervolgens is het tweede blok een woestijnreis. De Heer belooft dat hij zijn volk zal leiden brengen tot zichzelf langs een weg die zij niet kennen. Dat betekent niet dat hij langs Parijs rond zal gaan. Het heeft niks met de geografische weg te maken die de Heere zal gaan met zijn volk. Maar het heeft wel te maken met het feit dat hij ze zal brengen naar Sion. Maar de weg waarlangs dat zal gebeuren, de manier waarop, is voor hen totaal onbekend. Ja. Dus de woestijnreis is de tweede stap in de nieuwe uittocht. En de derde stap is dan uiteindelijk de aankomst in het land Jeruzalem, Sion. Ja. Dus die drie blokken. Je herinnert, is dat ook de indeling van het Marcus-evangelie, die drie grote blokken. Machtige verlossingsdaden in de eerste 8 hoofdstukken, dan de reis van Galilea naar Jeruzalem, en vervolgens het laatste stuk, de intocht in Jeruzalem en de gebeurtenissen daar. Weet je nog? Oké. Dus Yahweh die wordt in de aanvang, in de inleiding van hoofdstuk 40 gezien, want Jesaja 40 vers 1 tot 11 is de inleiding van dat middengedeelte. En daar wordt Yahweh gezien als een machtige krijgsheer die met krachtige arm zijn volk wederom zal verlossen. En hij wordt ook gezien als de herdersvorst die de verlosten langs een ongekende weg terug zal brengen naar Sion. Want de verhaling van het boek Jesaja is dat Sion, Jeruzalem, de stad is van de grote koning. Aan de opening van het boek Jesaja hoofdstuk 1 treft hij de stad aan, gekenmerkt door bloedvergieten en onrecht. Een stad die naar de profeet gelijk is aan Sodom en Gomorra. En de Heere zegt, ik zal hen oordelen. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Het ganse verhaal gaat verder en laat ons zien dat de Heer inderdaad zijn volk in ballingschap zal sturen, maar er komt een wederopstanding van Israël. De Heere zal opnieuw Sion maken tot de stad van de grote koning. Zijn volk zal hij herstellen, vernieuwen. En het gevolg zal zijn dat de volken zullen toestromen en de ganse schepping vernieuwd zal worden. Dat is het ganse plot in een notendop van het boek Jesaja, het scenario dat daar aangekondigd wordt. Ja? Dus, wat we verder vinden in Jesaja 40 tot 48 is dat wanneer die boodschap klinkt, troost, troost mijn volk, en die boodschap klinkt tot die generatie die in ballingschap is, dat Yahweh tot hen zal komen, dat ze zich moeten voorbereiden op die uittocht, dan zien we dat uiteindelijk Jacob Israël protesteert en zeer onwillig is. Ze zien in de nieuwe uittocht die aangekondigd wordt helemaal niet zitten. En waarom zien ze hem niet zitten? Wel, dat kan je verder lezen vanaf 40, dacht van de versen 21, 22. Dan zie je dat er iedere keer gesprekken zijn tussen Jesaja en het volk, waaruit hun onwilligheid blijkt en Jesaja hen tot reden wil brengen. En een van die dingen is die ze zeggen van, Yahweh is niet sterk genoeg om ons te komen hier verlossen uit Babylon. Ah ja, Babyloniërs hebben ons komen al. En ze hebben daar Yahweh overweldigd. En nu zijn we in Babylon en hadden ons hier komen verlossen zeker. Dus ze zien Yahweh als een lokale godheid. Ja? Ze denken over hem als over een afgod. Is hij sterk genoeg? En by the way, hij heeft ons ook niet lief. Ah nee, hij heeft ons een scheidsbrief gegeven. We waren met hem getrouwd op de Sinaï en we stonden hem niet aan. Hij had ons weggestuurd in ballingschap. Aan de koning van Babylon is hij schatplechtig geworden en hij heeft ons verkocht als slaaf naar hem om zijn openstaande schuld in te lossen. En trouwens, wie zeg je dat er ons gaat komen verlossen? Welke gezalfde? Ja, het is geen nieuw David die aangekondigd wordt. Ja, geen nieuw Mozes, maar nota bene die de heidense koning Kores, die ons een beetje gaat verlossen. Wat is hun eindconclusie? Yahweh is niet goed bij zijn verstand. Yahweh is niet goed wijs. Zo denken ze over Yahweh, de God van Israël. Dat is wat er gebeurt in die uiteenzetting, in die 8 hoofdstukken. Nou, de toestand is zeer ernstig. En de Heere roept het al uit in Jesaja 42 vers 19. Wie is er nu zo blind als mijn dienstknecht en zo doof als de bode die door mij gezonden is? Blind, doof. Klinkt u dat bekend in de oren? Yes. Ze zijn als geen afgoden blind en doof. En dan zegt hij in hoofdstuk 48, ik wist dat u halstarrig bent. Van ijzer zijn de pezen van uw nek en uw voorhoofd is van koper. Israël is als een afgod. Ze hebben een verhard hart en je kan er niks mee aanvangen. Ze weerstaan de behoudenis, de verlossing die Yahweh hen aanbiedt. Oh, ze roepen jou wel aan bij naam, maar ze zijn enkel ook Israël in naam en niet in waarheid. En de exodus die God aankondigt hier in die hoofdstukken gaat uiteindelijk niet door. Oh ja, ik weet het, jullie zijn vertrouwd met Ezra en Nehemia, maar in het grote verhaal van Gods weg met zijn volk is dat maar een klein hoofdstukje hoor. Amper 50.000 mensen zijn uitgeleid en het werd nooit beschouwd als een definitieve uittocht uit de ballingschap. Elke monumentale gebeurtenis in Israëls geschiedenis geeft een feest. Hebt u ooit al gehoord van een feest die het einde van de ballingschap viert? Enkel nu. Het volk in de dagen van de Heer Jezus beschouwt zich nog steeds geestelijk in ballingschap, al zijn ze dan met enkelen in het land. 75-90% van de Israëlieten was nog steeds in het buitenland in de dagen van de Heer Jezus. En wat verwachten mensen die getrouw zijn als een Simeon en een Anna? De vertroosting van Jeruzalem. Dat zijn letterlijk de woorden van Jesaja 40. Hè? Ze zien nog altijd uit dat Yahweh tot hen zal komen. Ja? Dus ik hoop dat je daar begint een beetje voeling mee te krijgen. Hoe belangrijk dat het ook is om die geschiedenis te kennen. Dus, wat kunnen we concluderen? De toestand van Israël, aan het einde van die ballingschap, die generatie tot wie dat Jesaja predikt, de geestelijke toestand van die mensen, en de toestand van de mensen die terug in het land zijn, net dezelfde geestelijke toestand. Ook Israël in het land blijft naar de praktijk slechts Israël in naam. Ja. En het is tegen die achtergrond, lieve mensen, dat je nu de woorden van Marcus moet lezen. Na 400 jaar stilte zijn die laatste dagen aangebroken. Yahweh komt eindelijk tot zijn tempel, naar de belofte gemaakt eerst in Jesaja 40, en naar het aangekondigde uitstel van Maleachi hoofdstuk 3. Dat is de achtergrond, de historische achtergrond, waartegen dat je dit nu moet gaan begrijpen. Nu komt die bode die aangekondigd wordt in Maleachi, komt nu om de weg te bereiden van wie? Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die uw weg zal bereiden. Je ziet dat de woordkeuze veranderd is. Die ik zend mijn bode die voor mij de weg zal bereiden, zegt Maleachi. Maar nu wordt er gezegd door Marcus, of beter gezegd, God zegt, zie, ik zend mijn bode voor u uit, die uw weg zal bereiden. Stem van een roepen in de woestijn, bereid de weg van de Heer. Jesaja 40, bereid de weg van Yahweh, maakt zijn paden recht. Wie wordt er aangekondigd? Wie staat er aan te komen? De Heer Jezus. Ik zeg het bewust zo. Yahweh, de Heer Jezus komt. Dat is wat meteen aangekondigd wordt. Niet de Messias, niet de profeet, maar Yahweh komt tot zijn volk. Zoals hij beloofd heeft in Jesaja 40. En opnieuw zijn volk aan herinnerd heeft in Maleachi hoofdstuk 3. Dat hij plotseling naar zijn tempel zal komen. En naar wat hij heeft aangekondigd, komt er een wegbereider. De bode, die engel, die het volk moet voorbereiden op de komst van Yahweh. Kunnen jullie mij daarin volgen? Want dat is de weg waarlangs we het Marcus Evangelie gaan bekijken. Dus je ziet van meet af aan, als je vanuit de geschiedenis de evangelie begint te lezen, dat de leer van Christus, om met een moeilijk woord te zeggen, de Christologie, de leer van Christus, zeer hoog is. Van meet af aan wordt Jezus ons geïntroduceerd als Yahweh, die tot zijn volk, tot zijn tempel komt. Nu, als Yahweh tot zijn tempel komt, en Johannes de Doper hem moet voorbereiden, ja, als Israël nu zijn paden niet recht maakt, wat zal er dan gebeuren? Naar analogie van wat er gezegd is in Maleachi? Wacht er hen, oordeel in het land, lieve mensen. Ja. Dus alles hangt af van Israëls respons op die gestuurde wegbereider. Zullen de zonen van Levi, de priesters, zich laten reinigen door hem? zal het volk naar hem horen en een paal en recht maken. Dat is de grote hamvraag, hè? Nu, we zitten in de inleiding en we lezen met vers 14. We zijn nog geen 14 versen ver dat aangekondigde wegbereider al overgeleverd wordt. Wat wil dat zeggen, denk je, in die context? Donkere wolken pakken zich samen, hè, boven Gods volk. Je leest dat zo snel over, maar nu, gezien vanuit Israëls geschiedenis, zegt dat heel veel, hè, mensen. Ja? Kan iedereen mij volgen? Oké. Dan gaan we een stapje verder. Want meteen wordt ons vanaf vers 4 Johannes geïntroduceerd. En we treffen hem aan in de woestijn. Ja, Exodus, woestijn. Denk dat u het verband wel enigszins ziet. Ja. Vanaf de eerste Exodus is eigenlijk de woestijn, staat de woestijn symbool voor de plaats waar dat Israël Yahweh ontmoet. Als profeten het hebben over de woestijn, en dat mag dan Hosea zijn, die ook zegt, ik zal mijn volk naar de woestijn brengen en ik zal haar tot haar hart spreken, zelfs de gedachte. Of Ezekiel 20, kijk maar eens, Ezekiel 20, dat zegt de profeet over de Exodus-generatie, ik leidde hen uit het land en bracht hen in de woestijn, dat is de eerste Exodus. En dan zegt hij tot het volk dat nu in ballingschap is, ik zal u uit de volken leiden, en u bijeenbrengen uit landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens, en let dan op de bewoording, zal ik u brengen waar? In de woestijn van de volken. En daar van aangezicht tot aangezicht een gericht met u voeren. Zoals ik, opnieuw terugwijzen naar de eerste Exodus, zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een gericht gevoerd heb. Zie je dat? Dus waar wijst de profeet naar? Wel, hij wijst ernaar dat wanneer God zijn volk uit Egypte verlost en brengt in de woestijn, dan brengt hij hen aan de voet van de berg Horeb. En wat zegt Mozes dan tegen het volk in naam van Yahweh? Jullie moeten jullie klederen wassen, jullie moeten jezelf heiligen en reinigen, want jullie zullen wat? God ontmoeten. Zie je de analogie? Zie je de lijn? Simpel, heel simpel. Maar je moet de verhaallijn kennen. En Israëls geschrift een klein beetje kennen. En dan wijst het allemaal zichzelf. Dus wat denk je als er ons aangekondigd wordt dat Johannes in de woestijn is. En daar predikt. En tot de steden in Juda roept dat ze naar hem toe moeten komen. Ja? Ik denk dat dat al een beetje voor zichzelf spreekt. Zonder die ontmoeting en die zeg maar die reiniging, die wassing, die heiliging en de verbondsluiting met Yahweh kon het volk nooit het land in bezit nemen en de zegeningen genieten. Dus, als Yahweh nu tot zijn volk komt om hen de zegeningen te geven die hij beloofd heeft, dan moet dit opnieuw gebeuren, hè, mensen. Kan je mij volgen? Nu, wat is hetgeen wat Johannes daar doet? Wel, hij predikt de doop van bekering. Hij wil dat iedereen zich bekeert door een doop van bekering tot verheving van zonden te ondergaan. Nu, ook dat moet je weer plaatsen in de achtergrond van de situatie op dat moment in het land. Ik heb u gezegd, het laatste woord dat God gesproken heeft tot op Johannes is de profeet Malachi. Nu, die boodschap is 400 jaar blijven doorklinken. En iedereen is ervan overtuigd dat er iets grondig mis is met Gods volk. Ah ja, Yahweh komt niet terug. Eeuw op eeuw komt Yahweh niet terug. En dan is er een reflex onder Gods volk. Kijk, er is iets grondig mis met ons, dus we moeten ons herbronnen, heroriënteren. En hoe doen ze dat? Wel, ze zeggen voor zichzelf, kijk, er moet een ommekeer komen in ons leven. Onze levensstijl moet veranderen. We moeten Israël naar waarheid worden, anders kan Yahweh nooit tot ons komen met herstel. En dan heb je mensen als de fariseeën, die heel duidelijk zeggen, we zijn een priestervolk, we moeten leren leven als priesters. Ons huis is een tempel voor God. En we moeten in onze huizen heilig, rein leven. Je kent het ganse verhaal wel. Hè? De Heer had dat dikwijls mee in conflict komen met die man in het Marcus Evangelie. Maar er zijn zo verschillende groepen onder Gods volk. Je hebt de Qumran-gemeenschap, je hebt de Essenen, je hebt de Fariseeën, je hebt de Zeloten. Allemaal groepen mensen die met het oog op de komst van Yahweh, de beloofde komst van Yahweh, ergens hun levensstijl gaan veranderen om klaar te zijn om Yahweh te ontvangen. Nu tegen die achtergrond is Johannes daar En hij heeft ook een wijze om het volk voor te bereiden op de komst. De enige ware wijze natuurlijk. En wat is zijn wijze? Ja, hij heeft er zijn achternaam aan verdiend. Dopen, inderdaad. Dus waarom moeten ze naar hem toe? En waarom moeten ze gehoor geven en zich laten dopen met de doop van bekering tot verheving van zonden? Wel, herinneren jullie nog, wat was het probleem in Jesaja 40? Als dat die boodschap klinkt, dat Jahweh zal komen tot zijn volk, ze waren helemaal niet bereid, wel om verlost te worden. Dus nu moeten ze naar Johannes de Doper toe en tonen dat ze bereidwillig zijn om verlost te worden. Dat is het ganse punt. Ze moeten hun bereidwilligheid tonen. En hoe dan? Wel, door tot hem te komen en een persoonlijke mini-exodus door te maken. Dat is het ganse punt. Dus die doop is een reinigingsritueel. Een metafoor van wat de bekering werkelijk inhoudt. Een belijdenis van, kijk, ik ben geen Israëliet geweest zoals God het bedoeld heeft. Ik moet me daarvan afwassen van mijn verleden. Ik moet me laten reinigen. En ik moet me heiligen en opnieuw Yahweh erkennen als de God van mijn volk en mijn hoop stellen op hem en het van hem verwachten. Dat is wat er bedoeld wordt. Ja? Net zoals het volk eertijds aan de berg tegen Yahweh zei, Yahweh, alles wat u van ons verlangt, dat zullen wij doen. En ze meenden het toen ze het zeiden. We moeten denken dat dat zomaar een vluchtige belijdenis was. Ze zeiden, Yahweh, we willen u gehoorzaam zijn. We willen uw volk zijn, heren. Dat is wat er opnieuw moet gebeuren. Elk individu apart moet dat beleiden. Ja? Dus u laat het dopen daar door Johannes de Doper is eigenlijk een serieus engagement. Want door dat te doen zeg je, ja, dit is de weg. De enige weg die door bekering tot het beloofde herstel leidt. En er is geen andere weg. Dus iedereen, voordat hij hem liet open, dacht wel twee keer na, denk ik, voordat hij die beslissing nam. Moest je wel echt zeker zijn dat het God was die sprak door Johannes. Hè? Ik denk dat dat heel duidelijk is. Nu, er wordt vaak in de profeten gesproken over het feit dat het volk, wanneer het tot Yahweh terugkeert, afgewassen moet worden. En Jesaja 4, vers 4, Yahweh zal het vuil van de dochters van Sion afwassen. Hij zal het wegspoelen. En daarom verbond wordt er altijd gesproken over de geest. Niet alleen in Jesaja, ook in Ezekiel, andere profeten ook. Ezekiel 36, zie je, wordt er direct terug verwezen naar de terugkeer uit de ballingschap. Ik zal u weghalen uit de volkeren en u bijeenvergaderen uit alle landen. En dan wordt er gezegd, ik zal rein water over u sprengen. Ge zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. En daaraan verbonden, mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Dus iedere keer water, geest, water, geest. Belangrijk om dat te zien, want wat is de boodschap van Johannes? Naar mij komt hij die sterker is dan ik. Wie schoenriemen ik niet waar ben neerbeukend los te maken. Ik heb je gedoopt met water. Maar hij zal je doopt met de Heilige Geest. Zie je de connectie met de profeten? Nu, als Johannes werkelijk de profeet is, de bode die God heeft uitgestuurd naar de belofte van Malachi hoofdstuk 3, en dus de Elia is, zoals in hoofdstuk 4 gezegd wordt van Malachi. Wie is die sterker dan die naam komt vanuit het verhaal van Jesaja en Malachi? Inderdaad, Yahweh. Ja, belangrijk om te zien. Dan is het, ja, als Yahweh is die na je komt, dan is hij verzekerd wel sterker dan u. Dat denk ik ook. Dus, maar zie, dat bedoelt hij natuurlijk niet te zeggen. Natuurlijk is Yahweh sterker dan hem. Maar het laat iets zien dat hij die na hem komt, vastberaden is. Daar kom ik straks op terug. Dus de sterke is Yahweh. Want wie zou er anders het volk de geest kunnen schenken? Alleen Yahweh kan dat niet. De Messias doet dat nergens. He. En er is gelezen dat de Messias de geest van God gaat uitstorten. Er is gelezen. Want de christen hebben het altijd maar over Jezus, de Messias. Maar de schrift spreekt wel anders in mensen. Wie brengt er oordeel over onwillig Israël, moest de Elia te vergeefs gekomen zijn tot zijn volk? Wie zal hen oordelen? De Messias? De grote profeet? Ja, wij. Dus begrijp waarom ik dat onderstreep? De sterke geeft aan dat Yahweh komt en hij is niet op andere gedachten te brengen als hij komt. Kijk, Johannes, die vol van de geest is, zijn prediking kan je nog weerstaan en kan je nafjes te neerleggen en zeggen, klap me niet open door Johannes. Maar weet, zegt hij, hij die na mij komt is wel sterker dan ik. He. En hem ga je niet kunnen vermurwen. He. Hem had je niet op andere gedachten kunnen brengen. Nee? Vergeet het. Dus wat zie je? Dat er een zekere hoogdringendheid is in die boodschap van Johannes. Ja? Grijp nu uw kans, Israël. Anders is er niemand nog in staat om een keer te brengen in jullie lot. Nu is het erop of eronder. Het is de dag van Jahweh, mensen. Snap je de ernst? De geest. Water en geest. Daar wil ik echt nog even bij stilstaan. Want we hebben daar een veel te klein beeld van. En we zien niet goed duidelijk dat verband. Nu, nog heel kort. Resumeren. Dus Johannes bereidt Israël in de woestijn voor op hun komende verlossing en behoudenis. Ik denk dat dat duidelijk is. En Israël moet nu zijn bereidwilligheid tonen om verlost te willen worden. In tegenstelling tot de voorgaande generaties, beter gezegd aankondigingen van verlossing. Terwijl ik was een keer een verlossing aangekondigd geweest. Hé? Maar ze wilden niet zo graag verlost worden. Ook trouwens in Egypte stonden ze te springen om met Mozes mee te gaan. Ze waren er ook lichtjes weerspannig, dat we zeggen. Hé? Dus iedere keer hetzelfde wat hij ziet. Dus wat moet er gebeuren? Ze moeten dus terugkeren tot God. Een nieuw begin maken, zoals bij de eerste Exodus, om uiteindelijk het ware Israël te worden. Dus ook bij hen is de doop van bekering, dat is niet het van het. Maar op het moment dat je hand over de sloot zit en gedoopt zit, vergeet het. Begint maar allemaal daar. Hoe komt het dan dat wij Christen naar een verhaal van gemaakt hebben? Als je maar bekeerd hebt en als je maar onder het water geweest zit, dan heb je gemak naar je bed gaan. He. Was dat zo in die dagen? Denk het niet, hè? Waarom in onze dagen wel? Snap het helemaal niet. Dat beangstigt mij, dergelijke scenario's. Zou ik er dan niet zo gerust in zijn? Erg, hè? Zie je ook de lijn tussen de doop van Johannes en de doop die wij allemaal ondergaan hebben? Net zoals die mensen. En Johannes zegt van, kijk, ik kan jullie uitroepen na dat nieuw begin maken. En ik kan jullie ook dopen onder dat water. Maar de geest geven, dat doet hij die sterker is dan ik. Die na mij komt. Naar analogie met de eerste Exodus, lieve mensen. Ja. Gods volk kan nooit Gods volk zijn naar waarheid zonder de Heilige Geest. En dat is niet iets nieuws van het Nieuwe Testament. Maar dat is al zo van bij de eerste Exodus, ja. Het is de geest die inkeer brengt. Het is de geest die ons reinigt. En het is de geest die ons een transformatie doet ondergaan. Een veranderingsproces. Om wat? Beelddrager te kunnen worden van God, die mensen. Wat maakte de mens tot een beelddrager van God, omdat hij uit de aarde geboetseerd is? De levensadem, hé, die ingeblazen werd. En dan is hij Gods beelddrager. Dus zie je, als God zijn volk opnieuw formeert, opnieuw opricht, wat moet er dan gebeuren, denk je? Dan moet die geest toch komen. Ja. De geest van God vernieuwt. Psalm 104, kan je dat heel mooi lezen. Ik kon nog niet erbij zijn, want het zou te ver voeren. Maar ik hoop dat je daarmee oppikt. Nu, nogmaals, wat is Israëls historisch beslissende moment in hun geschiedenis? Wat maakt hen tot Gods volk? Oh, niet zo luid, hè, mensen?
Exodus.
Ja. David, wat verwoestte Gods vijanden, schonk hen verlossing en bracht hen Gods aanwezigheid. Wat? Nogmaals, inderdaad. Maar ik hoop dat je dat patroon ziet. De doortocht door de diepe wateren, want het zijn die wateren die je vijanden vernietigen, hè? Je kent dat verhaal zo goed, maar die dingen zie je niet scherp genoeg. Het is die doortocht door de diepe wateren die uiteindelijk de ondergang wordt van hun vijanden. En wat maakt hen tot Gods volk? Wat bracht hen in Gods aanwezigheid? Of wat bracht hen Gods aanwezigheid? De doop met de geest onder de wolk. En zo kijkt Johannes daar ook tegenaan. Kijk, als Marcus zegt dat je de insteek van Jesaja nodig hebt om te zien wie dat Johannes de Doper is en uiteindelijk de Heer Jezus is, zou het dan ook niet kunnen zijn dat je om zijn boodschap te begrijpen ook Jesaja zou moeten lezen? Zou dat niet kunnen? Ik denk dat dat logisch is, hè? De doop met de geest is een eindtijdtaalgebruik. De hoop van Israël. Kijk maar. Daarom is Jesaja 63 zo belangrijk. De enige profeet die spreekt over de geest in relatie tot de Exodus. Nergens vind je dat in geen enkel profeet. Laten we het nogmaals lezen. Ik vind dat zo'n prachtig gedeelte. Dan zegt de profeet, ik zal de goedertierenheid van Yahweh in herinnering roepen. Zie je dat? De goedheid van Yahweh. De roemrijke daden van Yahweh. Die hij hem bewezen heeft naar zijn barmhartigheid. Naar de veelheid van zijn goedertierenheid. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hem bevrijd. Uit Egypte was dat, hè? Daar kijkt hij naar terug, hè, ook. Daar kijkt hij naar terug. En hij hief hen en hij droeg hen al de dagen van weleer. Ja, hij droeg hen als op adelaarsvleurhullen en bracht hen tot zichzelf. Zo wordt het gezegd. Zij daarentegen, wat was hun reactie? Zijn ongehoorzaam geworden. En ze hebben zijn hele eis betroefd. En daarom is hij voor hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Ja, aan het eind van het verhaal zijn er maar twee die beloofd aan het ingaan. Een van de oorspronkelijke Exodus-generatie. De rebellie die typerend is voor de Exodus-generatie in de woestijn. Maar, dat eindigt het niet. Toch dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en aan zijn volk. Ah ja, want er is nog een tweede generatie die wel het land binnengaat. Ja, hun kinderen. Maar nu, hij kijkt met heimwee terug naar toen. Maar nu zegt hij, waar is hij die hen toen deed opgaan uit de zee? Zie je dat? Door tot door de zee. Met herders van zijn kudde. En let nu op de bewoording. Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden stelde? O, zekers. Heilige geest, was dat niet van het Nieuwe Testament? Niet jong. Zij ontvingen ook al de geest. En hij openbaarde zich in hun midden als de... En de... Yes! Die zijn luisterrijke arm heeft toen gaan aan de rechterhand van Mozes, die het water voor hun ogen doormidden spleet, om zich een eeuwige naam te maken. Die gaan dit gaan door de diepe wateren, zie je dat? Zie je hoe belangrijk dat die gebeurtenis is voor Israël? En hoe dat de profeet met heimwee terugkijkt naar die gebeurtenis, en hoopt dat dit opnieuw gebeurt voor zijn volk. Geen geest en niks, hè? God moet in het midden van zijn volk aanwezig zijn. En van in het begin werd dat duidelijk door de geest die in het midden gesteld was. Dus bekering tot vergeving van zonden in het licht van die gebeurtenissen uit het verleden is eigenlijk een terugkeer uit de ballingschap in mensen. Het is niet dat Johannes verwacht dat iedereen er in het water zegt, ja, kan ik geloven tegen mijn buurman? Ik kan ook wel een keer iets gestolen van mijn werkgever. Nee, dat had hem niet over. Het had er hem over dat ze niet Israël zijn zoals ze moeten zijn. En als ze moeten zeggen, heren, we zijn niet uw volk. Ja, een naam, maar niet een waarheid. En dat willen we erkennen. We zijn grandioos gefaald, heren. Ontferm je over ons. Wees ons barmhartig. Wees ons toch goedgezind. Doe ons naar uw goedertierentijd en in onze zon. O ja, wij. Maar dat toch zo zeggen, hè? Dat is de bedoeling, lieve mensen. Ja? Kan je volgen? Dus deze passage is superbelangrijk en vormt de achtergrond om de bediening van Johannes de Doper te verstaan. Hij zegt, ik kan dat watergedeelte doen, niet? Kan ik jullie weer terugbrengen en onder water steken? Maar de geest, dat kan ik je niet geven. Dat is hij die naar mij komt. Zijn volksgenoten moeten een nieuwe exodus doormaken. Ja? Naar analogie van de exodus van weleer. Dus, dat is telkens een Bijbels patroon dat herhaald wordt door geen... Gans het verhaal van de schrift. Watergeest zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Al bij de schepping. De aarde is bedekt met water. De ruach, de geest waait en het droge komt op de derde dag tevoorschijn. En dan komt er leven. Creëert God deze schepping tot mooie omgeving om zijn beelddragers in te plaatsen. Gaan we naar de zondvloed. De volgende episode. Ah, de boel wordt omgekeerd. Hè. Opnieuw wordt de aarde met water bedekt. Maar wat gebeurt er dan? Dan steekt er een wind op, een ruach, en het droge komt terug tevoorschijn. Een nieuw begin. Noach maakt een nieuw begin. Zie je het patroon? Nu was bij de Schaafzee, wanneer het volk voor de Schaafzee stond. Het was duisternis. Daar was water. En dan waait de wind, de ruach, het droge komt tevoorschijn, Gods volk gaat erdoor, een nieuw begin. Dus wat spreekt Jesaja 63 over? Water en de geest, een nieuw begin, in mensen, een nieuw scheppingswerk. Johannes de Doper begint met een nieuw scheppingswerk. Ja, zo moet je het zien. Dopen met water, nieuw scheppingtaalgebruik, want Israël zal opnieuw geformeerd worden. Een nieuw begin, een nieuwe ontstaansgeschiedenis. Herinner je dat Jesaja zegt, we gaan niet meer terugdenken, zegt hij aan de Exodus van weleer. Zie, ik doe iets helemaal nieuws. Herinner je dat nog? Niet gelezen? Dus, het is logisch, als een nieuw Israël geformeerd wordt, een nieuwe mensheid, die uiteindelijk in een nieuw Eden geplaatst wordt, dat die geest onmisbaar is, hè? Hoe kan Gods volk, Gods beelddragers zijn zonder de geest? Onmogelijk, hè? Dus als het gaat om de geest van God, en ons dan wordt er klemtoon gelegd op haven, en wat weet ik allemaal? Maar naar de gedachten van de schrift, geest is levensnoodzakelijk om wat? Gods karakter te vertonen. Dus, voor de vrucht van de geest. Wat is de vrucht van de geest? Gods karakter. Snap je? Wat zegt Paulus trouwens? Je kunt profiteren van hier tot in Parijs. Maar als je geliefd hebt, ding, 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 vrucht van de geest. Die niks, hij zegt hij. Vrucht is onmisbaar. Hè? En vrucht, en leven, en geest. Ik hoop dat je dat ziet. Hè? Maar zie je dat wij zo gemakkelijk onder ons, evangelisch christen, de klemtoon toch radicaal verkeerd slaan? Hè? Moest er zoveel aandacht gegeven worden aan de vrucht van de geest, als dat er aandacht gegeven wordt aan de haven, ik denk dat we een beetje geestelijk volwassener zouden zijn dan we nu zijn. Ze. Denk je het niet? Of zink weer te radicaal? Nu op die mooie passage van Jesaja 63 volgt natuurlijk Jesaja 64. En wat zegt de profeet daar verder? Dat zijn laatste smeekbeten. Och, dat de hemel zou openscheuren. Dat u zou terug neerdalen. En dat de bergen voor je aangezicht zouden smelten. Zie je dat? Hij ziet uit dat Yahweh opnieuw tot zijn volk zal komen, zoals hij zich eertijds openbaarde op de Horeb. Hè? Zie je dat? Wel, lieve mensen, volgens Marcus komt nu het antwoord op deze smeekbede wanneer de Heer Jezus ten tonele verschijnt. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren, zie je dat? En de geest als een duif in zich neerdalen. Dan komt die stem daar uit de hemel, u bent mijn geliefde zoon, en nu heb ik wel behagen, zie je dat? Nu komt het antwoord volgens Marcus op die smeekbede, op die laatste smeekbede aan het eind van het boek, komt nu in de Heer Jezus. Die hoe belangrijk die passage hier is, die gebeurtenis is. Nu, als je het gaat bezien in het licht van Israëls geschiedenis, dan merk je dat er hier heel wat samenkomt. De hemel scheurt open, zoals Jesaja verlangen naar uitzag. En dan klinkt dan die woorden, u bent mijn geliefde zoon, en nu heb ik welbehagen gevonden. Twee belangrijke gedeeltes uit Israëls geschriften, namelijk Psalm 2 en Jesaja 42, klinken in de woorden van God die spreekt tot de Heer Jezus. Dan verbonden wordt er ook in Jesaja 42 gezegd, ik zal mijn geest op hem leggen. Dat is precies hetgeen dat je hier ziet. Ja? Wanneer gebeurt het? Wanneer Jezus opstijgt uit de wateren. Hadden we niet gelezen in Jesaja 63, dat de geest kwam wanneer het volk opkwam uit de wateren? Zie je de analogie? En wanneer het volk opkomt uit de wateren, dan worden ze geleid 40 jaar in de woestijn. Tja, wat gebeurt er met de Heer Jezus als hij uit het water opkomt? Terstond leidde de geest hem in de woestijn. Toevallig? Nee, ik denk dat dat heel duidelijk is. Dat je niet ver moet zoeken in mensen. Oké, laten we daar nog een beetje over nadenken, want ik zie dat de tijd vliegt. Want misschien vindt u het al vreemd dat de Heer Jezus zich laat dopen. Waarom laat de Heer Jezus zich dopen? Hij moet toch geen doop van bekering ondergaan wat zichzelf betreft? Nee, natuurlijk niet. Maar als dat mensen zijn die willen veranderen en werkelijk Gods volk willen worden, die werkelijk een ware Israëliet willen zijn, dan had de Heer Jezus zich met deze mensen vereenzelvigen natuurlijk. Hè? Want hij zal hen de kracht verlenen om te kunnen veranderen. Geest. Zonder geest. Geen transformatie in mensen. Snap je? Dus de opengescheurende hemel is het antwoord op Jesaja's smeekbeden. En want hier wordt een mooi patroon zichtbaar. Kijk, Jezus stijgt op uit het water, de geest daalt neer en dan klinkt de stem van God de Vader, u bent mijn geliefde zoon. Wateren geest, zoonschap. Kan je het patroon volgen? Wateren, geest, zoonschap. Naar het patroon, dat je ook ziet in Jesaja 63, vers 11. Opgaan uit de wateren, de geest die in het midden gesteld wordt. En wie wordt er als eerste in de schrift Gods zoon genoemd? Rarara. Israëli. Heel belangrijk als je de lijn volgt. De eerste in de schrift die Gods zoon wordt genoemd is Israël, mensen. Dus bij zoonschap vanuit de lijn van het verhaal van de geschiedenis van Gods volk mag je bij zoonschap niet denken aan goddelijkheid. Daar gaat het aan mijn beginsel niet over. Anders sluit de bal of Martin mis. Je moet denken vanuit de geschiedenis. De eerste die Gods zoon wordt genoemd is Israël. Ja. Dus als de Heer Jezus dat Exodus patroon doormaakt van Israël, door in de wateren te gaan, door op te stijgen uit de wateren, de geest daalt neer op hem, en in de woestijn gaat voor 40 dagen, naar analogie van Israëls verblijf van 40 jaar, wat zou dat dan willen zeggen? Dat deze de ware zoon is, he? De ware Israëli mensen. Dat is niet moeilijk, hè? Ja, ik weet het. Klinkt natuurlijk niet echt orthodox in de traditie, maar ik kan liever de schriften volgen. Ik kan er niet aan doen. Jezus is de ware zoon en hij neemt Israëls verhaal op. Vandaar die 40-daagse woestijntocht, die mensen. Ja. Dus wat dan we zien in die proloog is dat er twee zijden heel duidelijk worden. Langs de ene kant wordt hij aangekondigd, is Jezus, de Heer Jezus, Yahweh de Heer. Dat is overduidelijk. En nu wordt openbaar, wanneer hij de doop van Johannes ondergaat en opstijgt uit het water, hij tegelijkertijd Israël Gods zoon is. Want Israël heeft gefaald die mensen. Ze zijn in de praktijk nooit Gods zoon geweest. Denk aan de uitspraak, zo vader, zo zoon. Israël, Gods enige geboren zoon, moest Gods karakter laten zien in deze wereld. Een licht zijn in de duisternis. Maar ze hebben daar volkomen in gefaald. En nu is hij hier, de ware Israël. Ja. Dus, wat wordt u ons ook getoond, dat de Heer Jezus nu Israël gaat voorleven, wat dat het nu betekent om Gods zoon te zijn en het ware Israël te zijn. Hij gaat dat voorleven voor hen. Het is heel belangrijk om dat te onderscheiden. Dus je hebt hier twee dingen. Jezus is volgens de profeten, na Gods vroegere aankondiging, zoals we gezien hebben in de openingsversen, Yahweh de Heer die komt, dat is één ding. Maar, nu wordt er ons gezegd, komt er een nieuwe openbaring, de hemel scheurt open, de geest daalt neer, en daar klinkt dan de stem opnieuw van God. God spreekt. En dan wordt er gezegd dat Jezus nu de ware dienaar en de Davidische erfgenaam is. Ik kom daar straks aan toe. Ja. Dus, ook deze nieuwe openbaring kent zijn oorsprong in de profetische verwachting van Israël. Want er wordt verwezen naar Psalm 2 en Jesaja 42. Heel opmerkelijk, hè? Oké, dan gaan we verder. Jezus, de ware zoon van David en de troonerfgenaam, naar Psalm 2. Want de woorden die God spreekt, u bent mijn geliefde zoon, dat zijn alle uitleggers het over eens, dat is niet mijn uitvinding, verwijst naar Psalm 2. Ik zal het besluit bekendmaken, Yahweh heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Nu, daar gaat het heel duidelijk over het koningschap. En dat is logisch, want de eerste maal dat er in deze geschiedenis gesproken wordt over zoonschap is ten aanzien van Israël, is Gods eerstgeboren zoon. De tweede maal dat er over gesproken wordt is in verbinding met het koningschap. Wanneer David aangezegd wordt dat hij het begin is van een hele nieuwe dynastie, de Davidische dynastie, en dat er voor altijd iemand op zijn troon gaat zitten tot in alle eeuwigheid, dan wordt er gezegd van Yahweh zijn kant dat de relatie tussen de koning en Yahweh een relatie zal zijn. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Zie je dat? Heel duidelijk zie je diezelfde gedachtegang als bij de Exodus. Ja. Dat komt natuurlijk omdat het koningschap twee zijden kent. Langs de ene kant moet de koning regeren zoals Yahweh, de grote koning, in de geest en het karakter van Yahweh, zijn regering over zijn volk. Hij moet dat belichamen. Ja. Maar er is ook een andere zijde als koning, dat je als koning een model Israëliet moet zijn. Jij moet het voorbeeld geven. Jij moet leven zoals elke Israëliet als u onderdaan gaat leven. En dat is de link, zie je dat? Dat is de link met de Heer Jezus natuurlijk, als hij zich daar laat dopen en als tegen hem gezegd wordt, u bent mijn geliefde zoon en u heb ik wel behagen gevonden, krijg je die twee zijden. Inderdaad, hij is de ware Israëliet, maar hij is ook de Davidische erfgenaam die op de troon zal zitten. Ja? Mooi, hè? Als je Israëls geschiedenis een beetje kent, dan gaan die dingen allemaal leven. Dus als Jahweh het uitroept, dit is mijn zoon, zegt hij van dat is hem. Dat is nu mijn zoon. Ja, geen koning. Hè, als de volkeren hebben, zoals Israël verlangde van Samuel. Weet je nog? Hè, ze wilden in de dagen van Samuel, ze wilden een koning. Het probleem was niet dat ze een koning op zich wilden. Hè. Het probleem was dat ze een koning wilden zoals de volkeren. Hè. Zo'n koning die er nu ook op de troon zit in de dagen van de Heer Jezus. Een koning als Herodes. Hè. Ook zo'n monumentenbouwer. Er is niemand die meer gebouwd heeft in Israël of Herodes. Gigantische bouwwerken. Hij wou zijn naam onsterfelijk maken. Maar dat is niet de koning naar Gods gedachten. Een koning die naam en faam zoekt. Nee, God zoekt een koning die zijn karakter vertoont. Die barmhartig en goedertieren is voor de mens. Dat kan je van Herodes niet zeggen, hè? De kindermoordenaar. Hij zou er juist alles voor doen om zijn positie te verdedigen. Al moest hij over lijken gaan. Dat is niet de mentaliteit van de zoon die God voor ogen heeft. Hè? Dus de geest is in dat verband heel belangrijk, want het is heel duidelijk in de schriften dat de koning onder Gods volk wijsheid en inzicht nodig heeft om als Gods zoon koningschap uit te oefenen. Hè? Wat maakte Salomo zo wijs? Hij is van God. Ja, inderdaad. Goed, dan gaan we nog een beetje verder. Psalm 2. Nu, waarom Psalm 2? Dat zijn geen kriskras gekozen citaten, nee mensen. Psalm 2 is voor Israël, wat hun eindtijdhoop betreft, zo belangrijk als Jesaja 40 voor de Exodus, de nieuwe Exodus. Hè? Jesaja 40 duidt overal op, in de geschriften, in de buitenbijbelse geschriften, rond de tijd van de Heer Jezus, kan je er overal over lezen, over Jesaja 40. Overal. En zo kan je ook op vele plaatsen lezen als het gaat over het koningschap en de toekomst van Jeruzalem, over psalm 2 in de buitenbijbelse schrift. Dat is hun psalm om hun hoop die ze hebben te etaleren. Om erover te spreken. Ja. Net zoals wij spreken, als we dan spreken over het evangelie en de liefde van God, zeggen we Johannes 3, vers 16. Hè? Als de liefde was tot de wereld. Hè? Dat is ons dada. Wel, zo is Isaiah 40 hun dada om te spreken over het teruggekruide ballingschap. En is Psalm 2 hun dada om te spreken over het koningschap en de toekomst van Jeruzalem. Zo moet je het zien. Nu, traditioneel, ik had de vorige keer ook duidelijk gemaakt, noemt men die psalm een messiaanse intronisatiepsalm, om maar moeilijk woord te zeggen. Anders gezegd, het toont ons de definitieve troonsbestijging van de Messias, de ware Davidische erfgenaam, die zal regeren over alle volken. Hè? Het is een psalm die dat heel duidelijk laat zien naar de traditie. Maar ik heb dan ook getoond dat ik dat niet geloof. Waarom? Omdat de psalm opent en laat zien dat Gods zoon al op de troon zit. En dat zijn zitten op de troon weerstaan wordt. Volkeren komen in opstand en willen zich niet onderwerpen aan Gods raadsbesluit, namelijk dat zijn gezalfde over alle koningen van de volken zal regeren. En waarom denk je dan dat de Heer de koning der koningen wordt genoemd? Dat is de gedachtegang. Ik geloof dat die psalm laat zien dat Yahweh, ja, door zijn beloftes en herinneringen te brengen, de vorst wil laten horen, en de Messiaanse vorst wil laten horen van, kijk, ik zal u ten allen tijde beschermen ten aanzien van de volkeren, totdat al uw vijanden als een voetbank onder uw voeten liggen. Klinkt dat bekend in het Nieuw Testament? Dus wat vinden we dat Gods zetelende gezalfde, en ik heb het maar zo gezet, dat je goed begrijpt dat hij zit op de troon, bedreigd wordt. Ik heb je vorige maal toon in het boek De Handelingen dat zij ook, de eerste christenen, met Petrus, en wanneer dat hij afgedreigd wordt, dat hij niet meer mag de opstanding Jezus verkondigen, en dat hij dan teruggaat naar huis en de eerste bidstond ons getoond wordt, dan lezen Psalm 2 vanuit dit oogpunt. Dan zien ze Herodes, dan zien ze de leiders van het volk samenspannen tegen Yahweh, Gods gezalfde, die zit op de troon, Jezus Christus. Weet je nog, we hebben dat de vorige keer zo over nagedacht. En daarom is die psalm zo belangrijk voor hen. Jezus is, zoals jullie alle weten, de koning door wie God zal regeren over alle volken. Ja. Naar wat er is aangekondigd in Psalm 89 zal de Messias opheersen, de koning, de Davidische erfgenaam, over alle volken. En die psalm roept nu de volkeren op, kom tot jullie verstand, kus de zoon, onderwerp je aan hem. Ja, dat is de oproep. Nu, nogmaals, wie is de koning in Jeruzalem en Jezus daar? Herodes, de kindermoordenaar. Hè? Hij laat het karakter zien van de mensenmoordenaar van het begin, maar niet van Yahweh. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Dus het is in die context dat die profetische verwachting van Psalm 2 ook moet leren begrijpen. Kijk, hoe lezen de mensen in de dagen van de Heer Jezus eigenlijk die Psalm 2? Wel, ze kijken naar Jeruzalem en wat zien ze? Wie is er dan de baas? Eerst en vooral de Romeinen, de volken en de marionetkoning Herodes. Die verdraait een Edomitis en geen Jood. Dus wat zeggen ze? Jeruzalem is verontreinigd. Jeruzalem is corrupt. Ja. Maar er is dat die belofte. Ja, er is dat die belofte, dat wil ik tonen. Psalm 2 vers 6. Er is dat die belofte van Psalm 2 die zegt, Gods raadsbesluit, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dus, als Sion opnieuw Gods heilige berg moet worden, en als zijn koning dan moet troon, dan zeggen zij, kijk, als de Davidische erfgenaam komt, dan zal hij zeker Jeruzalem en de tempel reinigen. Wat doet de Heer Jezus als hij in Jeruzalem komt? Snap je? Dat is geen verwachtingspatroon, mens. De toekomst van Sion, Gods heilige berg, en de toekomst van de koning, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja? Wij gaan nog geen tempelreinigingen lezen, nee? In Psalm 2, maar voor hen wel. Omdat die dingen niet losgekoppeld worden voor hen. Zij zeggen, als hij koning moet zijn, als Yahweh opnieuw op zijn heilige berg woont, dan kan het niet zijn dat hij zomaar zou komen. Jeruzalem moet gereinigd worden. Ja? Begrijp je dat een beetje? Dat geeft alles te maken, lieve mensen. Kijk nog, dat wil ik toch tonen, dat je die dingen een beetje beter begint te zien. Jeruzalem, de stad van de grote koning, moet eigenlijk model staan voor zijn heerschappij. En kijk eens aan het boek van Jesaja 60, wat staat er? Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Yahweh zal over u opgaan. Dat wordt over Sion, Jeruzalem gezegd. Hé? Want zie, duisternis bedekt de aarde en donkerheid wie? De natieën. Maar over u zal Yahweh opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En wat is het resultaat? Volken zullen opgaan naar uw licht. En koningen naar uw stralende opgaan. Zie je dat? Dus dat wordt nooit niet losgelaten. Nee? Niet in de psalmen, niet in de profeten. En men ziet altijd die lijn terugkomt. Men leest Psalm 2 naar de gedachtegang van wat hij hier vindt. Zo simpel is het. Maar wij zijn veel te veel gewend van stukjes en brokken te lezen. Dus ja, Israël moet zich wel een hele weg afleggen om zo godsdienaar te worden. Hè. En daartoe is natuurlijk de Heer Jezus gekomen. Oké, laatste stuk. En daar ga ik dan mee eindigen, want anders gaat het te laat worden. We hebben nagedacht over Psalm 2. U bent mijn geliefde zoon. Dan heb je die overige woorden in u heb ik welbehagen gevonden. Dat kent zijn oorsprong in Jesaja 42. Zie dat? Zie mijn dienaar, die ik ondersteun, mijn uitverkorene en wie ik een welbehagen heb. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal de volken het recht openbaren. Zie je? Jesaja 42 beschrijft dat de Heere wil dat Israël zijn dienaar wordt, om de volken het recht te openbaren, om de volken het licht te laten zien. Maar Israël, ik heb u al verteld vanavond, ze stonden niet voor te springen, niet voor verlost te worden. Laat staan voor het licht te zijn van de volkeren, ze hadden daar geen oren naar. De Heere zegt dan, maar wie is er blind aan mijn dienaar? En doof, zie je dat? Doof. Dat is de toestand van Israël. En de Heer moet uiteindelijk zeggen, kijk, het is geen doen aan, ik ga mij een andere dienstknecht zoeken. Een die wel geopende oren heeft. Isaiah 50 vers 4. En die wordt aangekondigd in Isaiah 49. En dat is een bereidwillige dienaar, kan je lezen. Die gewillig is om Gods wil te doen. Om te luisteren naar hem. Ja? Als de Heer Jezus komt en zich laat dopen, betoont hij ook die gewillige dienaar te zijn. Waardoor God zijn volk zal verlossen. Want op Jesaja 50 volgt uiteindelijk Jesaja 53. Ja? Wat je allemaal kent. Dus dat moet je in dezelfde lijn zien, lieve mensen. Jesaja 49 zegt heel duidelijk, hij zei tot mij, jij bent mijn dienaar Israël, en wie ik mij zal verheerlijken. En opnieuw, ik stel je tot een lichter volk. Zie, dat wat Israël niet geweest is, zal die dienaar zijn. Opdat mijn heil reikt tot het einde der aarde. Ja? De belofte van God aan Abraham, om alle volkeren te zien. Dat zit altijd hierachter, lieve mensen. Oké. Dan wil ik eindigen met de connectie tussen Psalm 2 en Isaiah 42. Want eigenlijk, als je die twee dingen naast elkaar plaatst, dan valt het eigenlijk een beetje moeilijk bij elkaar te brengen. Want langs de ene kant heb je inderdaad de Messias die aangekondigd werd. En langs de andere kant, in Jesaja 42, de dienaar van de Heer. Spreekt allebei van het koningschap. Hè? David mijn knecht, of David mijn dienaar. Maar er komen twee verschillende karakters naar boven. Allee, op het eerste zegt toch. Als je kijkt naar Jesaja 42, dan wordt er gezegd van de dienaar dat hij niet gaat schreeuwen, hij gaat zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem niet op de straat laten horen, hij zal het knakte riet niet verbreken, en de uiftovende vlaspijt zal hij niet uitblussen. Maar als je kijkt naar Psalm 2, wat er daar gezegd wordt over de Davidische erfgenaam op de troon in Psalm 2, dan wordt er gezegd, u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Ja, hoe moet je dat aan elkaar brengen? Langs de ene kant, zo zachtmoedig als je het maar kan voorstellen, en langs de andere kant, de beuk erin. Er zijn twee verschillende manieren van regeren, zou ik toch zeggen, op zijn minst. Nu, al Petrus zegt tegen de Heer Jezus, je bent de zoon van de levende God. En hij ziet naar de Heer Jezus als de Messias. In welke manier denkt hij dat de Messias gaat regeren? Nou, in farao-stijl, hé. Met ijzeren knots, zie dat stuk salam hier? Met ijzeren knots, net zoals de farao's van weleer. En hij heeft hier mooi vaste, bij een haar. En wat gaat hij doen? Moet niet zeggen zeker, hij weet het al. De kop inslaan. Ja, dat denk ik niet. Met de ijzeren bol over de bol aaien. Ja, David, het zit iets in. Dat koningschap symboliseert waar dat Petrus ook moet aan denken. Dat is eigenlijk wat er nu al op de troon zit in Jeruzalem. Herodes zijn koningschap is met ijzeren hand, als ik het zo mag zeggen. Ja. Maar het model van de mensenmoordenaar, hè? Ken je hem hier nog? Die mag geen poot voor op te staan. Ja, <hè? laughs> dus, als de Heer Jezus dan Petrus antwoordt, wat zegt hij tegen Petrus? Petrus, ik moet sterven. Dat is de wijze waarop ik koningschap zal verwerven. Dat is de wijze waarop ik zal heersen over de volkeren. Dus de Heer Jezus zal zichzelf laten verbrijzelen, Jesaja 53, zie je? Hij zal zich laten verbrijzelen. En dat is de manier waarop hij zal heersen over alle volken. Hij maakt heel duidelijk, Petrus, ik moet sterven. En ik neem de ijzeren heersenstaf op, maar door zelf naar het kruis te gaan. Dat is de weg waarlangs ik de heersenstaf zal opnemen. Ja. Ik zal overwinnen door te sterven op een kruis. Niet door levens te nemen, maar door mijn leven te geven. Zie je het grote contrast? En dan kom je heel wat dichter natuurlijk bij Jesaja 42. Ja. Dus inderdaad, Psalm 2 spreekt over regeren met ijzeren knots. Hij zal ze stuk slaan als pottenbakkerswerk. Maar herinner je nog over pottenbakkerswerk wat we gelezen hebben? Het zijn die mensen die niet willen geregeerd worden door de Heer. Het zijn die mensen die zijn heerschappij verwerpen. Die zich moed willen verzetten, die verbrijzeld worden. Maar voor allen die zijn heerschappij erkennen, heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven. Zie je? Dat is de weg waarlangs dat hij regeert. De eerste christenen zeiden altijd tegen elkaar, Jezus regeert vanaf het kruis. Zijn hangen aan het kruis is zijn troonsbestijging. Zo zagen ze het. Dat is zijn troonsbestijging. Dat is de ironie van het kruis. Nu, ik hoop, lieve mensen, dat deze dingen voor ons allemaal veel meer gaan leven. En dat we gaan zien hoe dat uiteindelijk, ja, de Heer Jezus, in hem, al die lijnen uit het Oude Testament samenkomen. En dan gaan we samen in de volgende overdenkingen, ja, een heel andere Heer Jezus ontmoeten in de evangeliën. Een heel andere Heer Jezus. Waarvoor we veel meer ontzag zullen hebben. Dat is toch althans mijn hoop. En hierbij wou ik het laten voor vanavond.